Ik wil Paul uitnodigen om naar voren te komen. Ik weet niet meer hoeveel jaar het geleden is, Paul, dat je hier de kerstcursus hebt gegeven. 7 jaar zie ik van Driek. Driek weet het precies. 7 jaar. Nou, sindsdien hebben we wat contact gehouden en zo'n beetje 1 keer per jaar nodig je uit om ook te spreken. Je hebt een hart ook voor Israël. De kerstcursus was een cursus waar ook heel duidelijk de wortels van ons christelijk geloof zijn Joods en Hebreeuws. En ook over de Hebreeuwse feesten hebben we toen geleerd en ons meegenomen. Daarnaast heeft Paul heel duidelijk ook een profetische zalving. En we willen je uitnodigen om gewoon als je mee te nemen datgene wat de Heer op je hart legt. En aangesloten, out of the mute.
Muteerd, kunnen jullie me horen?
Nog niet.
Ik had hem uit de mute gezet.
Even kijken. Ja, dus als het goed is moet hij doen.
Doet hij het? Kan ik horen? Ja, yes. Er is contact. Abba, Vader, ik dank u wel voor dit moment. U bent hier. U bent dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Heer, wat is er mooier dan u te aanbidden. Dan u te mogen liefhebben. Vanuit de liefde waarin wij ontvangen zijn. Heer, want u hebt ons ontvangen in uw liefde. En daardoor kunnen wij liefhebben en kunnen wij liefde teruggeven. Want u hebt ons het eerste lief gehad. Dank u, Abba Vader, dat u een sprekende God bent. Die leeft en die spreekt tot ons. En dat wij daarin mogen wandelen, in die liefde van u. Heer, dank u wel dat u ons gaat terugbrengen naar die eerste liefde in dit land en in Europa. Niet langer meer de tradities, maar de eerste liefde die bepalend wordt van alles wat we doen en wat we beseffen en wat we gaan zeggen. Want u bent het die Europa opnieuw bezoekt. U bent het die Europa opnieuw op het oog hebt. U bent het die Europa opnieuw gaat vrijmaken. Heer, voor uw koninkrijk. Ik dank u daarvoor. En ik eer u daarvoor. En wilt u ook deze dag en deze dienst en dit woord daarin opnemen. In die beweging van uw geest over heel Europa. Vraag ik in Yeshua's naam. Amen. Amen. Bedankt dat ik hier mag zijn. Bedankt dat ik jullie mag zien. Zo verschillende bekende gezichten. Ik zei ook al van, ik kom hier dan 7 jaar. En zo, er is een klein aantal gemeentes waar ik ze nu aan spreek. En als je er zo met elkaar optrekt, dan wordt het overal een stukje thuis. Want je gaat elkaar kennen. Voor mij de manier om dat ook een beetje vast te houden is, dan heb ik een briefje en dan schrijf ik de namen op van degene die ik ken. En als ik voor ik kom, lees ik die nog een paar keer door en denk ik, oh ja, dat is die en dat is die en dat is die en dat is die. Zodat je dan weer ze meedraagt in je hart. En zo is de Heer. En zo mogen wij ook zijn, in hem, in zijn liefde gevat. Dit is dit zeg ik even vooraf, iets profetisch, wat ook naar voren kwam in de aanbidding. Dit is het jaar 2024 en het jaar 2024 is door God aangegeven als een bepalend jaar voor hoe we verder zullen gaan. Dit is het jaar van positioneren, van plaatsnemen voor de Heer en zeggen, Heer, ik wil er voor u zijn. Neem je plek in. Dit is het jaar. Want dit jaar wordt bepalend hoe de dingen zich verder gaan ontwikkelen. En God is bezig op macroniveau en op microniveau. En we hebben nu de meest pro-Israël regering die Nederland zeker voor tientallen jaren ooit gehad heeft. Dat is een wonder. Dat is onvoorstelbaar. Geert Wilders die appt, wij staan helemaal achter Israël. Onze BBB-voorzitter, die gaat er ook voor Israël. En de andere partijen zijn ook pro-Israël. Dat is uniek. Want we gingen steeds meer naar de kant van Palestijn. De niet bestaande land van een niet bestaand volk. Wat zo nodig op de plek van Israël zou moeten komen. In ieder geval in Satans plannen. Maar God is Israël aan het herstellen. En ieder die zich richt op en voegt naar wat God met Israël aan het doen is, gaat mee in de zegen van het herstel die God aan het brengen is. En dat, bedoel, als wij daar niet in gebed achter de regering blijven staan, kan het ook weer omslaan. Want de regering gaat het niet doen. Het zijn de kinderen Gods die het gaan doen. Wij maken het verschil. Daar zijn we voor geroepen. Daar heeft de Heer ons voor geroepen en daar heeft hij ons voor geplaatst. En daar wordt al heel lang hier ook voor gebeden door jullie. En profetisch gebeden. Dus niet gebeden van, ja, de Heer zegt het en nou moet het dan maar. Maar ook Heilige Geest, wat is nu relevant en dat willen wij uitbidden. Daar willen wij in wandelen, daar willen wij in staan. En als ik, misschien is het een beetje simpel gedacht, maar als ik de proefde nu al in vergelijking met de afgelopen jaren, denk ik, er is een enorm grotere openheid gekomen over deze gemeente. En een stuk een grotere verbondenheid ook gekomen in gemeenschap. God is iets dieps aan het doen in jullie midden. En dat is een werk van de Heilige Geest, waarin jullie mogen meebewegen. En hij vertelde me net nog dat er, wat waren er, 100, zo'n 100 mensen afgelopen dienst bij het avondmaal. Gewoon, dan denk ik, God is aan het werk. En jullie mogen daar, ja, dat ontvangen en dat gestalte geven. God heeft jullie niet voor niets hier geroepen. En dat is een werk wat hij heel graag in heel zijn lichaam wil doen. En overal waar hij ontvankelijke kinderen vindt, daar gaat hij dat doen. Ik bedoel, die opwekking die is zich langzaam aan het manifesteren. God is aan het werk. We gaan het nieuwe land innemen met elkaar voor het koninkrijk. Ik verwacht niet dat hele naties tegelijk zich op de knieën zullen vallen. Maar substantiële delen van volkeren zullen zich naar God gaan keren in het komende decennium. Dat heeft God beloofd. Daar heeft hij over gesproken en daar heeft hij heel veel voorbereiding voor gedaan. En hij heeft COVID gezonden om ons nog eens allemaal helemaal los, zoveel mogelijk los te schudden. En daarna zijn er weer andere schudmomenten geworden. Want wij moeten niet meer aan de dingen van de wereld vastgeklemd zitten. Er is maar eentje aan wie wij vastgehecht mogen zitten. Maar dan ook 100%. En dat is Yeshua. En dat maakt ons sterk. Als wij 100% aan hem gehecht zijn, mogen wij 100% in hem wandelen en gaat hij grote dingen door ons heen doen. Hij gaat het doen. Maar niet zonder ons. Niet zo van, Heer, doe het maar. Ik mocht over iemand profeteren vorig weekend. En ik zie het nu voor me. En er was veel beweging en hij moest in die beweging moest hij zorgen dat hij de touwtjes in handen hield. Want u vroeg hij aan mij van, moet ik het uit handen geven? Of moet ik het juist in handen nemen? Zo, moet ik de situatie in handen nemen of moet ik het uit handen geven? En de Heer liet mij zien, allebei. Ik wil het door jou doen, dus jij moet het doen, maar wel in mij. Het is niet zo van, oké, Heer, ik geef het aan u, gaat u het maar doen. Nee, zegt de Heer, jij moet het gaan doen, maar wel in mij. En dat is het geheim. Dat is het geheim van de eindtijdbruid. Dat is het geheim waarin wij geroepen zijn te wandelen. In hem, zodat hij door ons heen kan doen. Maar als wij het niet doen, kan hij het niet doen. Want hij werkt door zijn lichaam. Anders had hij ons niet nodig. Dan kon hij zeggen, ga maar lekker aan de kant zitten, ik ga het wel doen. Nee, zegt hij, ga in het midden staan, ik ga het door jou doen. En dat gaat hij meer en meer, wil hij dat manifesteren in deze tijd. Gewoon de plek waar je geplaatst bent. Door hem. En dan door heel het lichaam is hij dat aan het doen. Oké, dat was even een voorafje. De boodschap die ik eigenlijk heb is de vrucht van de woestijn. De vrucht van de woestijn. Op dit moment wordt in de Messiaanse gemeenschap en in de synagoge het boek Deuteronomium gelezen. He, er is een cyclus en de Messiaanse gemeente volgt die en de synagoge volgt die cyclus waarin in een jaar tijd de Torah wordt gelezen, de 5 boeken van Mozes. En nu zijn we bij het laatste, bij Deuteronomium. En Deuteronomium is eigenlijk de laatste voorbereiding voor ze het land gaan innemen. En dat is voor ons ook een geestelijke boodschap. We zitten in de laatste voorbereidingen voor we geestelijk gaan innemen alles wat God voor ons bereid heeft voor deze eindtijd. En wat gebeurt er dan? Mozes neemt het volk dan mee door hun hele geschiedenis. Weet je nog, we waren eens slaven in Egypte. En toen heeft de Heer ons uitgeleid met grote tekenen en wonderen. Weet je nog, je was een zondaar, je zat gevangen, je kende de Heer niet. Maar hij heeft je uitgeleid met tekenen en wonderen en heeft je meegenomen. En toen kwamen we in eerste instantie bij de berg Horeb. En daar openbaarde de Heer zich in grote heerlijkheid. En gaf aan hoe hij met je wilde gaan wandelen. Hij gaf de 10 woorden. En toen kwamen we bij het beloofde land. Toen lieten jullie het afweten, Israël. Weet je, het volk zat nog zo in de slavernijhouding, dat toen ze het land moesten innemen, ze dat niet konden. Ze hadden de mogelijkheid, maar ze konden het niet. Ze luisterden naar de 10, hè, de 10 verspieders, die zeiden, het is een mooi land, het is groot, maar er zitten reuzen. En laten we maar vooral niet gaan. Niet in geloof uitstappen, maar vooral ons heel klein voelen en slachtofferrol innemen. En vooral niet in de kracht van God gaan staan in geloof. En dan is de straf is dat die generatie moet sterven in de woestijn. 38,5 jaar wordt het toegevoegd aan de woestijntijd. Maar de jongere generatie, die mag wel het land winnen. Na die 40 jaar. En we zijn te vergelijken met die jongere generatie die de Heer heeft opgevoed in de woestijn. En dat is het geheim van de woestijn. Woestijn is, ik ga een aantal aspecten van de woestijn vertellen. Woestijn is niet leuk, maar het is wel noodzakelijk. Want in de woestijn leer je de stem van God te verstaan en te wandelen in gehoorzaamheid aan Hem. We hebben de woestijn dus nodig. Nou, waar had God in voorzien als we kijken naar Israël? We gaan kijken naar het verhaal van Israël, maar tegelijk de parallellen waar we zelf zijn en waar we zelf wandelen en zelf staan en waar God in deze tijd met zijn lichaam mee bezig is. God gaf als straf mee voor de ongehoorzaamheid dat de oudere generatie zou sterven in de woestijn, zou niet in het beloofde land ingaan. Maar de jongere generatie van 20 en jonger, die mocht na 40 jaar, ongeveer 40 jaar, wel het land binnen. God gaf op de eerste plaats leiderschap mee. En wat voor leiderschap gaf hij mee? Nou, niet zomaar iemand, hij gaf Mozes mee. Wat was Mozes' achtergrond? 40 jaar woestijn. Als iemand wist hoe je met de woestijn moest omgaan, als iemand wist de wetten van de woestijn, als iemand wist hoe je in de woestijn moest overleven, als iemand wist hoe je in de woestijn kon gedragen, als iemand wist wat voor dieren en gevaarlijke dingen er waren in de woestijn, als iemand wist hoe je in de woestijn drinken moest, dan was het de perfecte leider. Hij had net 40 jaar woestijn achter de rug. Dus God gaf een leider mee die helemaal thuis was voor de reis die ze moesten doormaken. Zo staat er van Yeshua in de Hebreeënbrief van Jezus, dat hij alles heeft weten wat wij moeten doormaken. Hij is mens geworden net als wij. Hij heeft het allemaal meegemaakt. Al die nitty-gritty, kleine, vervelende dingen, noem het maar op, familie, voor alles wat je maar kan voorstellen. Hij heeft het zelf doorgemaakt. Hij is niet alleen zoals de geest die ons leidt vanuit zijn goddelijke openbaring het allemaal weet, maar Yeshua heeft het ook allemaal persoonlijk doorgemaakt. En hij is de goede herder die ons leidt. Dus zo kreeg Israël Mozes mee als degene die alles had meegemaakt. En zo hebben wij de Heer zelf, Yeshua en de geest die ons begeleiden op onze reis. Hij was nog meer dan alleen hun leider. Hij was meer dan alleen hun herder. Hij was ook hun middelaar. Als er vragen waren, ging hij naar de Heer en zei, Heer, hoe zit het daarmee? Als er problemen waren, hij had zo'n hart, dan viel hij op zijn aangezicht voor de Heer neer. Hij ging niet eerst in van, ja, maar jullie dit en jullie dat en hou nou eens je mond en doe nou eens normaal. Maar hij ging voor zijn aangezicht. Als er rebellie was, ging hij voor zijn aangezicht en zei, Heer, vergeef het hun. In feite, ze weten niet wat ze doen. Het hart van Yeshua. Hij kwam voor ons terwijl wij verloren waren, we hadden geen, en in rebellie waren. Maar hij heeft voor ons gebeden. Zijn leven was een leven van voorbeden. Zijn kruisoffer was een kruisoffer van voorbeden, van intercession. Hij heeft zichzelf opgegeven om ons bij de Vader te brengen. Zo iemand was Mozes voor het volk Israël in zijn tijd. Hij was een middelaar, hij was een herder, ook een raadsgever. Wij kunnen de Heilige Geest om raad vragen. Het volk, uiteindelijk kwamen alle belangrijke vragen op Mozes zijn bordje, die 40 jaar. En dan ging hij niet zo van, nou ja, laten we er iets moois van maken. Dan ging hij binnen in het Heilige der Heiligen en dan zei hij, Heer, wat nu? Next question. Hij leefde in volledige gehoorzaamheid aan de Heer. Eén keertje niet, maar voor de rest wel. En zo Yeshua leefde helemaal wat de Vader hem liet zien en voerde uit wat de Vader van hem vroeg. Precies datzelfde, alleen dan in volmaaktheid. Zo'n herder had Israël meegekregen voor die 40 jaar woestijn. Want er moest namelijk een heel proces plaatsvinden in de woestijn en ze hadden een herder nodig. Leiderschap is bepalend voor een gemeenschap. Iedereen kijkt naar de leider. De beperkingen van de leider kan iedereen zo met zijn ogen zien. Dat is helemaal geen punt. Dat voel je aan, net zoals je de beperkingen van je ouders voelt als je verder opgroeit. Want dat hoort gewoon bij mens zijn. Leiderschap is bepalend voor de ruimte die er is in een gemeenschap. En leiderschap is altijd bedoeld om vaderschap en moederschap te zijn. De Heer heeft nooit professioneel leiderschap in de kerk gewild, maar vaders en moeders. Want die weten, daarom staat er ook, als iemand leider wordt aangesteld, moet hij zijn gezin goed kunnen beheren. Hij moet weten wat het is om kinderen te begeleiden en jongvolwassenen te begeleiden. Zodat hij weet wat het is om iemand tot volheid te begeleiden. En daar verantwoordelijkheid voor te nemen. En iemand voldoende eigen verantwoordelijkheid te geven. Zo is het bedoeld in de gemeente van de Heer. In de gemeenschap van de Heer. Het doet me aan denken, toen ik in de leiderschap zat van de Messiaanse gemeente, hadden we een keer over het woord gemeente. En toen gingen we uit, werd een beetje uitgedaagd. Is het nou gemeente of is het gemeenschap? Of. En ben ik het gaan opzoeken, toen moest ik zo lachen. Hetzelfde woord, kahal, is gemeente en gemeenschap. Het is allebei. Je kunt het niet scheiden van elkaar. Het is juist gemeenschap. De gemeente is gemeenschap. Is bedoeld gemeenschap te zijn. Nou, door de periode van slavernij was het volk gebroken. Mannelijke leiding was gebroken, gezinnen waren gebroken, veel jongetjes waren vermoord. Dat volk zat vol met pijn en met slecht voorbeelden van leiderschap. Daar moest wat aan gebeuren. Er moest een enorm herstelproces plaatsvinden. Wij komen uit die gebrokenheid met elkaar. Hoe gebroken is onze maatschappij niet? Hoe gebroken zijn onze gezinnen? Hoeveel alleenstaande ouders? Noem het maar op. Overal diepe gebrokenheid. Niet alleen in deze generatie, maar weer overgedragen. De vorige generatie was de oorlogsgeneratie. Nou, die brachten ook niet de hemel binnen in hun gezinnen. Keihard en moeilijk en angst en noem het maar op. En dan nog los van allerlei occulte dingen. Wij komen uit die gebrokenheid, uit die verbrijzeling. En God gaat iets dieps doen om ons weer gezin te maken, om ons familie te maken, om ons te herstellen in broederschap en in zusterschap, om ons te herstellen in onze waardigheid, waarin Hij ons geschapen heeft en die diep geschonden is door wat we hebben meegemaakt. Zo kwam dit volk uit de slavernij. Slavernij is keihard. Wordt niet hier gevraagd of je het leuk vindt of niet. Ga dit doen en je moet het doen. En zolang die ander het wil. Eigen wil telt helemaal niet in slavernij. Gebondenheid. Maar God had een plan in de woestijn. verantwoordelijkheidsstructuur en gerechtsbeambten. Een van de eerste dingen die God gaat doen in het volk, is dat hij oversten brengt over 1000, over 100, over 50 en over 10. Dus mensen die verantwoordelijkheid gaan nemen voor de anderen. Mensen bij wie je ook terecht kan als je wat hebt. Er is iets mis met mijn man, er is iets mis met mijn kinderen. Waar kan ik terecht? Oh, die oversten. Kun jij ons helpen? Kun je ons advies geven? Dus God gaat een verantwoordelijkheidsstructuur. Het volk moet weer leren verantwoordelijkheid te gaan ontvangen en te gaan beoefenen. Dus hij begint gelijk met die structuur in te stellen in de woestijn. En gerechtsbeambten. En dat is heel belangrijk, want gerechtsbeambten, ik denk misschien gerechtshof ergens daarbuiten, of ik krijg een ding omdat ik te hard gereden heb. Nee, wat is het kern en de bedoeling van gerechtsbeambten? Is recht en gerechtigheid. God ging recht en gerechtigheid weer implanteren in het volk. En recht en gerechtigheid zijn de zuilen van Gods troon. Gods orde werd weer geïmplanteerd in het volk. Nou, dat is precies waar wij ook allemaal mee te maken hebben. Dat is zo belangrijk dat je naar de Heilige Geest luistert en niet naar je gevoelens of naar je herinneringen. Voor de een betekent dat sla erop, voor de andere betekent het vlucht weg. En de Heilige Geest zegt, sla mee, dank je. Zegen die ander. En de Heilige Geest zegt, nee, niet vluchten. Ik wil gewoon dat je blijft staan, want ik ga het voor jou oplossen. Geef het maar aan mij. God gaat recht en gerechtigheid weer herstellen in zijn volk. En wij kunnen ook uit allerlei, dat zeg ik goed bedoelend. Ik zeg niet dat alles wat kerkelijk is slecht is, hè? Maar het is wel gemengd over het algemeen. Zeker ook in onze tradities en onze verzuiling, ieder op zijn eigen erfje. Zo heeft God het nooit bedoeld. Gemeenschap en één lichaam. Dus we dragen allerlei dingen met ons mee die we geleerd hebben als zijnde christelijk, of die ons pijn hebben gedaan, of die ons zijn aangedaan, of wat dan ook. Maar God wil dat genezen en wil gemeenschap herstellen. De Bijbelse gemeenschap, de koninkrijksgemeenschap. Daar is hij mee bezig. En hij doet dat met Israël in de woestijn. En met ons in feite ook, de woestijn van de volkeren. De stammenstructuur wordt hersteld. Iedere stam reisde op zichzelf als eenheid. Iedere stam legerde als eenheid. Dus je stam is in feite een familiestructuur. Heel simpel te stellen. Met je neefjes en je nichtjes en noem het en de wat verdere familie, et cetera. Dus de stammenstructuur wordt weer hersteld in de woestijn. De familiestructuur wordt hersteld. De relatiestructuur wordt hersteld. En er wordt ook een specifieke reisstructuur ingesteld. He, Juda first, Juda voorop. En dan per 3, groepjes van 3. Het wordt allemaal heel keurig ingedeeld. En zo kan het volk herstellen. Dan weet je ook weer wat je aan elkaar hebt. Je weet ook wat je aan de leiders hebt. Leiders zijn weer onderworpen aan God. Moshe was ook onderworpen aan de Heer. En niet alleen wordt de stammenstructuur hersteld, maar ook het volk als geheel. De stammen horen ook bij elkaar. Ze legeren samen. Er zijn geen buiten... Ja, er is wel nog die gemengde menigte, zeg maar, die uit Egypte meeging. Die mocht daarin meegaan. Mocht zich daarin meevoegen. Zoals de gelovigen uit de volkeren ook samen met Israël, met de Joodse gelovigen, één eenheid mogen zijn. Dus de Heer werkte daaraan in de woestijn. Daar nam hij 38,5 jaar voor, hè? Want het duurt nogal even voordat je vernieuwing van je denken hebt, hè? Dat is niet de kwestie van nu tot de Heer komen en nu gedoopt. Nou, dan nog een jaartje en dan zijn we vernieuwd van ons denken. Oh, vergeet het maar. Daar heb je wel wat meer voor nodig. Want de diepste dingen moeten uiteindelijk naar boven komen. Maar goed, daar zal ik straks nog iets meer over vertellen. Volledige verzorging door de Heer. Er was manna. Wat alles bevat wat je nodig had. Hij zorgde voor water. Toen ze erg gingen zeuren, kregen ze ook nog kwakkels. Voor een hele maand. Maar God zorgde dat ze het voedsel hadden wat ze nodig hadden om gewoon gezond te zijn. Dus wat je allemaal nodig hebt fysiek, werd helemaal in verzorgd. Maar niet op de gebruikelijke manier. Maar hij verzorgde. Iets nieuws dus. Het was iets nieuws wat ze kregen. Het manna bestond niet, dat kenden ze ook nog niet. Water, manna en vlees. Maar hij zorgt ook voor het vee. Ze hadden allerlei vee bij zich uit Egypte. Ook dat ging gewoon mee door de woestijn. Nou, de woestijn is niet echt de plek waar je je vee ziet bloeien. Maar ze bloeiden op in de woestijn. God voorzag in alles wat ze nodig hadden. Herken je dat? Dat God eigenlijk graag in alles wil voorzien wat je nodig hebt? Je hoeft niet je eigen... Je moet wel... Ik bedoel, het is normaal om je in te zetten. Het is normaal om ergens te werken en noem het maar op. Maar het is niet zo dat jij moet werken en dan geeft God er wat bij of zo. Nee, hij zorgt als je goed luistert naar een baan waar hij je graag hebben wil. Waar je ook mede door gevormd wordt. Dus niet altijd passend is als je erin stapt. Want hij gebruikt je baan ook om je te vormen. Maar als je wandelt met hem, zorgt hij dat er altijd dat is wat je nodig hebt. Hij voorziet. Hij is de God die voorziet. Dat deed hij in de woestijn ook. Verder van slavenarbeid naar zelfverantwoordelijkheid nemen. Ik heb het eerder ook al genoemd. Van slavenarbeid naar zelfverantwoordelijkheid nemen. En daar had hij een therapie voor. En dan zoek ik even op... Numeri 14, vers 32... Numeri 14, vers 32. Daar staat een heel bijzonder vers. Numeri 14, daar wordt de straf uitgesproken over het volk, omdat ze niet het land binnen willen. Na ongeveer 1,5 jaar. Dus je weet het verhaal, de 10 verspieders, de 12 verspieders zijn uit geweest, ze komen alle 12 terug, 10 geven... Een mooi rapport, over, een mooi verslag over het land, maar zeggen, maar we kunnen het echt niet innemen, want er zitten reuzen en dit en dat. Nee, laten we maar teruggaan naar Egypte, et cetera. Nou, heel het volk komt dan in rebellie, in opstand, en zegt, wij willen niet in dat land binnen, want er zitten reuzen, help. En uiteindelijk volgt dan de straf. Hier spreekt God de straf uit, over die volwassen generatie, die bewust zegt, wij willen dit niet. Maar er zit een heel bijzonder zinnetje, en dat is vers 33. En in mijn vertaling staat daar niet precies wat er in het Hebreeuws staat. In mijn vertaling staat dan, vers 33 van nummer 14, uw kinderen zullen 40 jaar in de woestijn rondzwerven. Ze zullen jullie hoererijen dragen, totdat je dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. God spreekt daar tot de volwassen generatie, die als straf nog 38,5 jaar in de woestijn moet zijn. Maar ineens staat er dat zinnetje bij over de kinderen. En in het Hebreeuws staat daar het woord ro'im. En ro'im is het meervoud van ro'e. En ro'e is herder. Sommige vertalingen, ook in het Nederlands staat het wel goed. Er staat namelijk, jullie zonen zullen herders zijn in de woestijn. Dat staat er dus in het Hebreeuws. Jullie zonen zullen herders zijn in de woestijn. Dat is heel boeiend, want herderschap is een hele goede voorbereiding om verantwoordelijkheid te nemen. De grootste leiders van Israël door de Bijbel heen waren allemaal herders. Abraham was een herder, Isaac was een herder, Jacob was een herder, Mozes was een herder, David was een herder. Die leerden allemaal in het omgaan met de kudde hoe je verantwoordelijkheid neemt. Hoe je zorg neemt voor de kleintjes, volwassen en kleine schaapjes. Hoe je de wilde dieren moet afweren. Hoe je moet zorgen dat ze voldoende te drinken hebben, dat ze gezond zijn. Gezonde principes van leven hebben ze allemaal geleerd als herders. Dat is heel bijzonder. En God zegt dus, ik ga die jongere generatie... Van 20 en jonger ga ik trainen in het herderschap. 38,5 jaar lang ga ik ze trainen hoe ze herders kunnen zijn. En dan, daar leren ze verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen. Want dat hoef je als slaaf niet. Je wordt gewoon tjak. Je moet gewoon voor jezelf, als slaaf ben je gewoon afgesneden van de gezonde maatschappij. Van de gezonde wijze van functioneren, van gezonde relaties. En uit die zondige wereld komen wij en God gaat ons leren om weer herders te zijn. Dat is wat hij hier zegt. Nog een effect van de... Ik heb dat even genoemd nog, dat vorige omvormingsproces. Van rups naar vlinder. Een omvormingsproces moet plaatsvinden. Van rups naar vlinder. Rups eet alleen. Als slaaf moet je eten, want anders kun je geen goede slaaf zijn. En voor de rest moet je alleen maar werken voor je meester, voor je harde meester die geen enkele ontferming voor jou heeft. Maar nu mag je een vlinder gaan worden. Voor de Heer. Maar er is een omvormingsproces voor nodig. De woestijn is niet de leukste omgeving. Om het maar simpel te zeggen. Eén dagje woestijn als toerist is fantastisch. Ik weet nog toen ik in de Negev of in de Sinaï-woestijn was. Prachtig. Kleuren, vormen. Je zit lekker in een autootje. Je bent er een dagje. Je slaapt bij de Bedouinen. Je wordt gasvrij onthaald wat je betaalt. Dat is allemaal fantastisch. Maar 2 dagen, dan begint het al een beetje warm te worden. Een week, aardig. Leuk, op een kameel is ook nog aardig. Een maand, dan denk je van, wat doe ik hier in de woestijn? Na een jaar denk je, was ik maar nooit in de woestijn? En na 38,5 jaar, dan ben je het echt wel helemaal zat. Het vlees sterft af in de woestijn. Heel simpel, maar het is wel Gods principe. En ons oude mens moet sterven. Wij moeten niet wandelen volgens onze oude natuur. Wij moeten niet wandelen volgens onze zielsstrevingen. Wij moeten wandelen naar de geest. En de geest moet overwinnaar zijn in ons leven. En dat is een omvormingsproces. En daar kregen ze 38,5 jaar voor. Het is geen aantrekkelijk leven. Je moet geloof, visie en volharding hebben. God is een geweldige opvoeder. Ze wisten dat het 38,5 jaar zou duren. Was nogal wat voor die oudere generatie. Die wisten, ze zouden allemaal sterven in de woestijn. Maar de jongere generatie wist dus ook, daarna komt er wat anders. Ze hadden dus visie en uitzicht dat er iets zou gaan komen na die 38,5 jaar, namelijk dat ze het land binnen zouden kunnen gaan. En dat is heel belangrijk. Dat vraagt dus geloof, dat vraagt visie, maar ook volharding. Hey, kom op, we zitten dan nog wel in de woestijn, maar over 10 jaar, dan zijn we eruit en dan kunnen we het land ingaan. Ze hadden dus een uitzicht dat het uiteindelijk zou gaan leiden tot iets heel groots en iets heel moois. God had dus ook de belofte al neergelegd, dat zei hij ook, deze generatie gaat het land binnen. Hij zegt niet, dan gaan we het nog eens opnieuw proberen, en als ze dat niet willen, gaan we nog eens 40 jaar de woestijn in. Nee, God heeft zichzelf verbonden met het volk, en zegt, in die periode maak ik hen volwassen en klaar het land binnen te gaan. En als je leest bij Jozua, is van die generatie heeft ook het land ingenomen. En was er klaar voor. God is ons aan het klaarmaken voor iets heel groots. En dat is zijn werk. En het werkt alleen op gehoorzaamheid en op toewijding, op nederigheid en op gewilligheid om te stappen in wat hij voor jou bepaald heeft. Niet mijn, maar uw wil geschieden is het enige wat je brengt in je bestemming. En hou dat vast, want dat zijn de basisprincipes van het koninkrijk. Als je dat loslaat, heb je kans dat jij het mist. Niet dat je, dat je voor de Heer wordt weggeworpen, maar dat je geen deel zult hebben aan de prachtige dingen die God door ons heen gaat doen in deze eindtijd. Het is een uitnodiging, maar het is ook een toewijding. En in dat proces moet je vlees afsterven. Er was geen brood in de woestijn. Niet even een lekker bolletje of zo, hè? Er was geen wijn in de woestijn. Even een neutje, 's avonds, was lekkers, hè? Hups. Er waren geen vruchten. Er waren geen vruchtenbomen. Dus het normale dingen die de mensen gewend waren, waren niet in de woestijn. Er was manna. God zorgde voor water. Het is een bepaalde soberheid, mag je zeggen. Maar wel alles wat je nodig had, was er. Maar wel onder Gods vorm en Gods condities. Maar niet gewoon de dingen, even naar de winkel, hè, even naar de shop, wat halen, even naar de supermarkt. Nee, dat was er niet bij in de woestijn. Dus er was ook een bepaalde beperking wat dat opzicht. En dat is ook weer een stuk sterven aan je eigen ik. Vandaar dat bij sommige van die opstanden, hadden ze terug naar Egypte, zeiden ze, bij sommige van die opstanden tijdens de woestijntijd. Wij willen weer gewoon knoflook, wij willen weer gewoon meloenen, wij willen weer gewoon, huppakee. Maar wie volhardt in de dingen van God en in het discipelschap, zal uiteindelijk in de volheid mogen wandelen die God voor ons bestemd heeft. Maar het kost een prijs. En als je bereid bent die te betalen, mag je wandelen in de heerlijkheid Gods die komen gaat. Het is ook de plaats waar je leert te strijden. In de woestijn leer je te strijden tegen de vijand. De eerste die aanviel was Amalek. Toen ze in de woestijn waren, Exodus 17, Amalek kwam. En wat deed hij? Hij pakte de mensen van de achterhoede, de zwakken. En degene die moeilijk te been waren of wat dan ook. Hij pakte kwam als een wolf om de zwakken te pakken. Maar dan krijg je dat geweldige moment dat Mozes die berg opgaat en de staf houdt en Jozua strijdt. En terwijl Mozes daar staat met de overwinning van het koninkrijk, en zolang hij daar staat in de overwinning, overwint Jozua. Dat is één moment. Een ander moment is als ze vrijwel bij het land aankomen, bij het beloofde land, dus aan het eind van die 40 jaar, dan valt de koning van Arad hun aan. Je kunt dat lezen in Numeri 21. Dat was een van de Canaanitische volken. En die overwinnen ze. Dus God geeft alvast een voorproefje van de overwinning op de Canaanieten. Vervolgens komen ze, bij het Overjordaanse. En dan krijgen ze twee klinkende overwinningen. Op Sichon van de Amorieten en van Och van Bashan. En het hele Overjordaanse wordt vrijgezet van die Canaanitische koningen. Toen hadden ze het land, waren ze nog niet ingegaan. Ze waren de Jordaan nog niet overgegaan. Maar God gaf hem ter bemoediging alvast twee klinkende overwinningen na de overwinning op de koning van Arad. En niemand van Israël kwam daarbij om. En de vijand werd volledig verslagen. Zo oefent de Heer ons ook in deze tijd, in de geestelijke strijd, hoe wij kunnen overwinnen zonder iemand te verliezen aan onze kant en toch een volledige overwinning over een object of een project van de vijand. Want we zijn geroepen overwinnaars te zijn. Meer dan overwinnaars zelfs. Oftewel te wandelen in de overwinning. En dat kent een geestelijke dynamiek. En dat werkt alleen in volkomen gehoorzaamheid aan de leiding die God zelf heeft aangesteld in de strijd. Dus als je hebt geleerd om bijvoorbeeld met Corine te wandelen, wanneer zij leiding geeft aan de geestelijke strijd, en je bent daar gehoorzaam aan, dan kun je samen doorbreken. Maar het werkt niet, ik ga dit doen. Oh nee, laten we dat gaan doen. Zullen we eens met elkaar gaan overleggen? Overleg is goed, mits het is in de Heilige Geest. En dan is het niet van ik vind dit en ik vind dat. Dat zijn we zo gewend, we zijn democratie, tenminste zo heet het. Maar het is, wat heb jij van de Heer ontvangen? Wat heeft de Heer jou gezegd? En wat heb jij van de Heer ontvangen? Oh, en dat, daar kun je dan het plan uit afleiden wat God heeft gegeven. En de geestelijke leider of leidster van die strijdgroep, die geeft dan aan, ik denk dat we nu dit moeten gaan doen en dan ga je dat doen met elkaar. En dan prik je door de rijen van de vijand heen en haal je de overwinning zoals God het bedoeld heeft. Daar waren ze dus ook in geoefend in de woestijn. Ze hebben dus ook de volledige overwinning gehaald. Toen ze de Jordaan overtrokken, hebben ze het land ingenomen in die fase zoals God het bedoeld had. Er staat ook dat onder Joshua en in die generatie niemand van de leiders is afgevallen. Dat gebeurt pas weer in de volgende generatie. Dus de woestijn bracht hun volledig in Gods bedoeling. Er was nog één rotte appel in de mand. Dat was Achan, die bij Jericho wat voor zichzelf nam. Die moet daar zelf dan ook voor bezuren. Ja. Krijgt daar een straf voor, de doodstraf. Maar voor de rest heeft iedereen in gehoorzaamheid gewandeld. En ze hebben alle koningen van Canaan overwonnen. Geen uitgezonderd. Datzelfde gaat God nu ook door zijn lichaam doen. Dat wil niet zeggen dat wij de wereld in die zin totaal gaan veranderen. Maar wel dat wij alles mogen doen wat God van ons bedoeld heeft in de eindtijd. En dat is dat de evangelie van het koninkrijk nog één keer volledig uitgaat over de wereld. En dan niet alleen het evangelie van redding, maar het evangelie van het koninkrijk. Met grote tekenen en wonderen. Over alle volkeren. Daar is hij het lichaam wereldwijd voor aan het voorbereiden. En we zitten in de beginfase van dat uitstappen daarin. Woestijn is ook de plaats van gehoorzaamheid. Ik woon in de stad. Dus ik woon dan wel in een wijk, niet echt in het centrum. Maar desondanks, het is redelijk rumoerig in de stad. En ook 's avonds is het niet echt helemaal stil. Want dan zitten de machinerie van de supermarkt waar ik boven woon, die draait ook 's nachts. Maar in de woestijn heb je er echt geen last van. In de woestijn kun je veel meer luisteren naar je eigen hart. Want in de woestijn is het stil. Daarom zegt God ook in Hosea, dan leid ik haar in de woestijn. En dan spreek ik opnieuw tot haar hart. Dat is niet voor niks. Woestijn is de plek waar je leert de stem van God goed te verstaan en zuiver op af te stemmen. Want dat heb je nodig. En dat hebben wij allemaal nodig. Want wij wandelen niet op de eerste plaats op wat onze leiders zeggen, maar op de eerste plaats wandelen wij op gehoorzaamheid van de Heilige Geest. En vervolgens volgen we de leiding die God ons geeft. De leiders die God ons geeft. Maar je moet niet zo afhankelijk zijn van je leiders dat je niet kunt wandelen met de Heer. Je moet wandelen met de Heer en vervolgens onder je leiders samen. In die volgorde. Dus in plaats van gehoorzaamheid en van stem van God verstaan, geen afleidingen. Israël leert er ook lessen, bijvoorbeeld geen hout sprokkelen op de Shabbat, geen manna verzamelen op de Shabbat. God leert hun heel concrete levenslessen van het luisteren en gehoorzaam zijn. En dan het allerdiepste, denk ik, wat de woestijn in je doet, en ik heb er al een beetje op gezinspeeld eerder, het is de plaats waar je geconfronteerd wordt met je diepste motieven. Ik zei het al, een maandje woestijn is oké, jaren wordt het al heel vervelend, maar 38,5 jaar. In zo'n proces komen op de diepste dingen echt wel naar boven die in jou zijn. En dat is precies wat God wil. Dat gebeurde bij Petrus toen hij in de voorhof van de hoge priester was. Want Petrus was zo moedig om samen met Johannes bij het lijden van de Heer te willen zijn, bij zijn oordeel. Moedig, van allebei. Maar Johannes wandelde in de nederigheid en Petrus werd geconfronteerd met zijn diepste zelf. Namelijk, wij gaan het doen. En dat lukte niet. En dan raakt hij in zo'n paniek en angst dat hij de Heer drie keer verloochent. Weet je, er wordt vaak heel goedkoop gezegd van ja, Petrus heeft hem verloochend, Judas heeft hem verloochend, zo'n beetje. Maar er is zo'n wereld van verschil tussen die twee, want Peter was volkomen toegewijd. Maar hij meende vanuit zijn eigen inzichten en daardoor ook vanuit zijn eigen vlees de oplossing te kunnen bereiken. En daar werd hij intens mee geconfronteerd. En vond dat zijn eigen verbazing kwam in hem iets naar boven wat hij helemaal niet verwacht had. Hij had net nog gezegd, Heer, ik zal u wel verdedigen en het zwaard en we zullen het wel regelen. Maar Yeshua gaf zich gewoon over om lam te zijn en dat paste niet in de visie van Petrus. In de woestijn komen op zeker moment de diepste dingen van je hart naar boven. Dat gebeurt gewoon. En dat is belangrijk dat het gebeurt. Want daardoor word je tot in de kern word je verbroken. En word je tot in de kern door de Heer veranderd. En dat is wat God voor ons allemaal heeft. Het leger van God van de eindtijd is opgebouwd uit mensen die tot in de kern veranderd zijn. En die geleerd hebben, die de genade hebben ontvangen, dat hun wil zo overgegeven is, dat die opgenomen is in Gods wil. Dat zullen de strijders zijn van het eindtijdleger. Dat is de bruid. Dat is de bruid. Dan heeft de Heer ook een bruid die hem waardig is. De Vader geeft de Heer niet een bruid die bestaat uit allemaal stukjes verspreid over de wereld die niet met elkaar verbonden zijn. De bruid zal waardig. De Vader bereidt een bruid die waardig is voor de bruidegom. En dat betekent dat het mensen zijn die zich tot in het diepste zich overgegeven hebben aan hem in hun leven. En toegestaan hebben dat hun eigen ik, als het ware, verbroken is. Niet afgeschaft is, want je identiteit moet juist er zijn. Dat is hoe je de Vader eert, maar je identiteit is vrijgezet door de volledige overgave aan de Zoon. Dan ben je ten diepste de bruid. Gewillig om zijn wil helemaal te doen. En niet van, nou, laten we het nou maar even op mijn manier doen, Heer. Begrijp je, zo heeft de Heer ons bedoeld als bruid. Een volledige overgave aan hem. Niet mijn, maar uw wil geschieden. Dat punt. Yeshua had dat zelf als mens nodig. Moest door Gethsemane gaan. Dat diepe punt. En dat is een genade als je dat mag doen. En de woestijn brengt dat in jou omhoog. Kortom, het gevolg is gevormd tot een leger Gods, de bruid van God, waarin ieder zijn verantwoordelijkheid kent en durft te nemen en klaar voor de inname van het land. Dat is het gevolg van dit hele proces. En dat hebben wij allemaal nodig. Al deze elementen moeten ook in ons leven zijn plek krijgen. Daarom hebben wij regelmatig woestijnperioden nodig. Woestijn is niet een optie voor de mensen die wat willen. Woestijn is bedoeld om je te doen opgroeien in de dingen van het koninkrijk. We krijgen woestijnperiodes, ze overkomen ons of we moeten er zelf voor kiezen. Dat God zegt, wil je nu even met mij naar de woestijn gaan? Laat nou even los wat je er nu gaat doen. Zet tijd apart voor mij, want ik wil iets diepers in jou doen dan ik tot nu toe heb kunnen doen. Oké, laten we Psalm 95 lezen. Psalm 95, dit is uit de herziene Statenvertaling. Kom, laten we vrolijk zingen voor de Heer. Laten we juichen voor de rots van ons heil. Laten we zijn aangezicht tegemoet gaan met een danklied. Laten we voor hem juichen met psalmen. Want de Heer is een groot God, een groot koning. Boven alle goden, in zijn hand als schepper zijn de diepste plaatsen van de aarde. En de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, hij heeft daar gemaakt. Zijn handen hebben ook het droge gevormd. En dan onze respons daarop, zoals we het net ook in aanbidding hebben gedaan, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Laten wij knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Wij zijn maar schepselen, kostbare schepselen, maar schepselen. Hij is de schepper. Laten we knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft, want Hij is onze God. Wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand. Als er één de herder der herders is, de leider der leiders, de vader der vaderen, dan is het de hemelse Vader. En Yeshua presenteert zich ook als de goede herder. En als hij zegt, de Vader is in mij, wie mij kent, kent de Vader, wie mij ziet, ziet de Vader. Is ook de Vader een herder. Herderschap, leiderschap, vaderschap. Het vloeit in elkaar, het komt uit de Vader, door de Zoon, door de Geest naar ons toe. Heden, dat is aan ons gezegd. Indien je zijn stem hoort, zijn stem hoort, als hij tot je spreekt, wat doe je dan? Nee, ik niet, ik ben even niet thuis, Heer. Nee, oh nee, laat mij maar. Ik ben maar een eenvoudige arbeider. Ik ben maar een eenvoudige huismoeder. Ik ben maar een Brabander. Waarom zou ik... Nee, zegt de Heer, jij bent ook een kind van mij. Ook al druk, heeft je geslacht misschien gedrukt onder minderwaardigheid, jullie zijn één van die groepen, één van die provincies van Nederland, één van die bevolkingsgroepen die ik ook geroepen heb om te wandelen in de dingen van mijn koninkrijk. En ik wil jullie ook gebruiken om mijn heerlijkheid bekend te maken en nog vele binnen te brengen. Er bestaat niet zoiets als van wij zijn maar dit of maar dat. In het koninkrijk ben je een koningskind. Heden die je zijn stem hoort, verhard je hart niet zoals de Meribah, zoals in de dagen van Massa en de woestijn. Je vaderen stelden mij daarop de proef. Ze beproefden mij, hoewel ze mijn werk zagen. 40 jaar heb ik daarom gewalligd van dit geslacht. Degene die hem afwezen, toen ze door konden gaan voor de Heer. Ik heb gezegd, ze zijn een volk met een dwalend hart, ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik hem met toorn gezworen, mijn rust zullen zij nooit binnengaan. Maar voor de volgende generatie had hij zoveel genade en zoveel ruimte. Die nog niet die keuze gemaakt hadden, die hem niet hadden afgewezen, maar die met hem weg wilden gaan. Dan gaan we even naar Yeshua toe, Matthäus 4. Matthäus 4. Ook Yeshua was in de woestijn. Geen 40 jaar, anders had hij een probleem gehad. Maar toen werd Matthäus 4, vers 1. Toen werd Yeshua door de geest geleid naar de woestijn. Kijk, de geest leidt hem naar de woestijn. Om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. 40 dagen, 40 nachten. Parallel zeg maar aan die 40 jaar. En daar staat, dan kreeg hij tenslotte honger. In die zin van, hij heeft 40 dagen is hij toegewijd bij de Heer geweest, in de stilte geweest, in de woestijn, zonder eten. En dan kreeg hij tenslotte honger. De grootste verzoeking komt altijd vlak voor het einde voor de heerlijkheid doorbreekt. Is altijd zo. Vlak voordat de heerlijkheid doorbreekt, komt Satan nog even langs en probeert je te grijpen en mee te trekken. En als je daarin mee laat gaan, kan God zijn heerlijkheid niet uitstorten. Volharding, ik zei al, ze moesten geloof hebben, ze moesten, ik noemde het even, geloof, visie en volharding. Doorgaan, ook al moet het op je tandvlees. De verzoeker kwam bij hem en zei, indien je Gods zoon bent. Nou, je proeft al in de hof van Ede, heeft God niet gezegd, wiens stem is dat? Die je klinkt in je innerlijk. Indien jij God... Satan wist niet precies wie hij was. Dat had God hem niet geopenbaard. En dat hoeft hij nu ook niet geopenbaard. En Satan weet niet alles. Hij weet wel veel, maar niet alles. Dus hij probeert uit te zoeken wie Yeshua is. Indien jij Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. En hij antwoordde, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dat is de eerste beproeving. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad, naar Jeruzalem. Zette op het hoogste gedeelte van de tempel en zei tegen hem, Satan dacht, oké, hij heeft me afgeweerd met een Bijbelwoord. Nou, ik ken de Bijbel ook wel. Toen zei de duivel tegen hem, als je de zoon van God bent, werp je dan naar beneden, want er staat geschreven. Dat hij zijn engelen voor jou bevel zal geven, dat ze je op de handen zullen dragen, zodat je je voet niet aan een steen zal stoten. Yeshua zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, je zult de Heere je God niet verzoeken. Bang! Profetisch. Het woord van God, het Rema-woord. Uit het woord van God genomen, maar het woord wat Satan zijn argument in stukken schiet. Opnieuw dan de duivel ermee, de derde keer, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien. Er staat in het woord dat eens de berg van God de hoogste van alle bergen zal zijn. Dit is degene die dat allemaal naaapt. Hij zegt, dat kan ik ook. Ik zal het wel even laten zien hoe dat werkt. Maar dan in Satans orde. Hij nam hem mee naar de zeer hoge, liet hem al de koninkrijken van de wereld zien. Met hun heerlijkheid. Goud, zilver, stoffen, paleizen, noem het maar op. Allerlei geweldige dingen waarvan je zegt van, nou, dat is toch fantastisch, hè? En zei tegen hem, dit alles zal ik je geven als je knielt en mij aanbidt. Nou, grover kan het niet. Toen zei Yeshua tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heer, je God, zul je aanbidden en hem alleen dienen. Amen. Dit is de ultieme confrontatie met Satan. En ook in ons leven zullen wij confrontaties met Satan hebben. Hoeft niet meteen met hem als persoon te zijn. Het kan in je gedachtenleven zijn. Het kunnen aanvechtingen zijn. Maar wij zullen op die gebieden aangevallen worden door de boze. Want als wij in onze positie staan en ook nog in volheid van onze roeping, moet Satan wijken. Dus hij zal altijd proberen ons voor die tijd eruit te trekken, voordat wij erin wandelen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Zijn de engelen geen dienende geesten? Na door de beproeving gegaan te zijn, gaan de engelen hem dienen. Dat geldt ook voor de eindtijdbruid. Als wij door onze ultieme beproevingen zijn, dan zullen de engelen ons meehelpen in het werk van het koninkrijk. God heeft ze al klaarstaan, legioenen, om ons te helpen en bij te staan. Wat zien we? Om het even heel kort samen te vatten. Yeshua is op 3 niveaus verzocht door de duivel. Op niveau van zijn lichaam, op niveau van zijn ziel en op het niveau van zijn geest. De mens bestaat uit een 3-eenheid, het lichaam, de ziel en de geest. De eerste verzoeking was die van het lichaam, brood. Je lichaam roept, ik heb honger, geef mij te eten. De tweede verzoeking was de verzoeking van de ziel. Werp jezelf neer en de engelen zullen jou opvangen. Dat is je eigen denken. Het staat in Gods woord, dus hij moet het doen. Niet, vader, gaat u dat doen? Wilt u dat voor mij? Nee, er staat in Gods woord dat de engelen je zullen opvangen. Dus spring nou maar, want God moet toch trouw zijn aan zijn woord? Ja, maar wat heeft de geest gezegd? Heeft de geest gezegd dat je moest springen? Heeft de geest gezegd dat je dan opgevangen wordt? Ja, als de geest het gezegd heeft, gaat het echt gebeuren. Maar wij kunnen allerlei redeneringen hebben uit onszelf of door Satan van God moet het toch doen. Iemand is ziek, God wil genezen, dan moet hij toch genezen. Ja toch? Lijkt logisch. Maar hebben we ook gevraagd aan de Vader wat zijn bedoeling is met deze persoon? Hebben we ook gevraagd aan de geest, is het zijn tijd? Hij kan bijvoorbeeld al op oude leeftijd zijn. Of wat wilt u in deze situatie? Yeshua deed niets dan wat hij de Vader zag doen. Hij vroeg aan de Vader, wat moet ik doen? En de Vader zegt, ga die ene persoon genezen, die al 38 jaar lang verlamd is. Die andere zieken horen wij niks over. Maar die ene, die werd wel genezen. Want daar zei de Vader van dat hij genezen moest worden. En we weten dat God ze allemaal kan genezen, als het zou moeten. Maar dan moet hij het wel aangeven. Altijd in gehoorzaamheid handelen en wandelen. Maar niet op grond van je eigen inzichten. Vertrouw op je eigen inzichten? Niet. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Gods denken is hoger dan ons denken. Als wij willen opgroeien in de dingen van de geest, moeten wij deze dingen heel serieus nemen. Want anders blijven wij waggelen op twee benen in ziel en geest. En kan God de volheid niet geven in jouw leven. Dus dat was het zielsbeproeving. En de derde is de geestesbeproeving. Aanbid mij. Nou, aanbidding gaat rechtstreeks over God. Wij aanbidden God in waarheid en in geest. In geest en waarheid. De derde beproeving is de beproeving van zijn geest, van zijn toewijding aan God in de aanbidding. En terecht zegt Yeshua, uiteraard, het is Yeshua. Je zult de Heer God alleen aanbidden en hem alleen dienen. En Satan moest toen wijken. Nou, diezelfde dingen, en daar rond ik het mee af en vat ik het mee samen, moest Israël doormaken in de woestijn. Ze kregen te maken met water. Ze kregen te maken met voedsel. De dingen voor je lichaam, voor jezelf, voor je vee, dat zijn de lichaamsdingen. Dan kregen ze met dingen die te maken met hun visie. Wij kunnen net zo goed leider zijn als jij, Mozes. Wie denk je wel dat je bent? Wij hebben ook leiderschapskwaliteiten. Ja, maar ben je ook geroepen om die plek in te nemen? Nee, dat waren ze niet. Toen kwam het oordeel van God over hen vanwege hun rebellie. Dat zijn de dingen van je verstand en van je gevoelsleven, van je ziel. Ga het land in, zegt God. Nee, daar beginnen wij niet aan. Vervolgens gingen ze de volgende dag wel het land in. Een enorme nederlaag, want God ging niet mee. Ja, ik. Allemaal ik. Dat zijn de dingen van de ziel. En het derde, wat was de laatste beproeving voor ze de Jordaan overgingen? Dat was Baal Peor. En waar ging het daarom? Daar ging het om aanbidding. Wie aanbid jij? De God van Israël of de God van Moab? Dat was die omgang, seksuele omgang bij de heiligdommen van Moab. Dat was de laatste beproeving voor de woestijn. Je ziet precies, diezelfde dingen moest heel het volk meemaken in de woestijn, die Yeshua meemaakte in zijn 40 dagen. En gewoon op alle niveaus beproefd. En die laatste was dan de geestelijke beproeving. Wie aanbid je? En toen ze die beproeving waren ondergaan, toen waren ze klaar het land in te gaan. En ook echt klaar. God had het volk weer opgebouwd, hij had de relatie hersteld, de gemeenschap was hersteld, de families waren weer hersteld. Bovendien waren in die 40 jaar zonen en dochters geboren. Dat volk was heftig geschonden, want de zonen werden in de Nijl gegooid, zoveel mogelijk. Dus er waren veel meer meisjes als jongens. Maar 40 jaar lang was er een evenwichtig patroon van jongens en mannen en vrouwen kunnen groeien in de woestijn. Dus God gaf hun een gezond volk wat binnen kon trekken in het land. Het is zo magnifiek. Dat is de vrucht van de woestijn. Vader, ik dank u wel dat we met elkaar dit hebben mogen doornemen. En ik bid u, Vader, dat u al mijn broeders en zusters hier duidelijk maakt wat het voor hun persoonlijk betekent. Lieve Ruach, wilt u het laten oplichten in mijn broeders en zusters hier, ieder in hun eigen verstaan, waar u op dit moment bij hen mee bezig bent. Zowel individueel, als ook waar u als in de gemeente als geheel mee bezig bent, in deze gemeenschap. Heer, want we zijn samen op weg. We zijn samen met u op weg, als een volk. Heer, door u voorbereid. En u bent al meer genade aan het vrijzetten. Heer, dat is tastbaar, dat is voelbaar. De aanbidding was zo open. Heer, de hemel was zo open. En de hemel is nu ook open. Voor u om harten aan te raken, een dieper niveau mee te nemen. Zodat we met elkaar daarop komen. Niet alleen als ik er nou maar ben. Nee, dat we ook met elkaar. Dat we hart hebben voor elkaar. Dat we elkaar zullen bemoedigen. Dat we elkaar zullen helpen. Waar het nodig is. Echte gemeenschap. Bid u, Vader, dat dat heel diep mag vrijgezet worden in deze gemeenschap. Zodat uw woord en uw werken samen zullen vloeien. Dat het fundament van liefde hersteld wordt. Als er iets is wat de ballingschap, wat het slavernijen ontrooft, dan is het liefde. Maar als er iets is Wat u wilt herstellen en wat het fundament is voor de gemeenschap van de heiligen, dan is het de liefde. Want alleen met elkaar zullen wij de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte en de volheid Gods kunnen vatten. Zo zijn er geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze is de liefde. Vader, ik bid dat u de liefde op een nog dieper niveau vrijzet in deze gemeenschap. Ik vraag het in Yeshua's naam. Heer, zodat u uw bruid zal oprijzen uit de woestijn. Heer, zoals staat in het Hooglied, ik zie het voor me. Zo, in het Hooglied staat, wie komt daar uit de woestijn leunend op de arm van haar geliefde? Dat zo ook deze gemeenschap uit de woestijn van Brabant, uit de woestijn van Nederland mag oprijzen, leunend op de arm van haar geliefde. Niet langer op zichzelf steunend, maar op de arm van haar geliefde. Zo diep doordrenkt met liefde en toewijding aan Yeshua en aan u. Dat vraag ik u voor deze gemeenschap. En ik zegen hen daar ook mee in de naam van Yeshua HaMashiach. Amen. God zegen allemaal.
Halleluja, dankjewel Paul. Hoe je ons zo hebt meegenomen. Kijk even naar Joram of naar Marco. Misschien is het fijn om gewoon met elkaar af te sluiten. En met een lied. En ik neem aan dat Paul ook nog wel beschikbaar is, als u nog iets wil vragen of gebed wil ontvangen. Ook andere gebedswerkers uit ons midden. En na het laatste lied zal ik afsluiten met een zegenbede.